Hoofdstuk 11. Hij was waakzaam en hij wachtte. Alinea 1 en 2, de vraag: voor welke taak stond Elia en hoe verschilden hij en Agab van elkaar? Elia wilde heel graag alleen zijn met zijn hemelse vader. Maar de menigte om hem heen had net gezien dat deze ware profeet vuur uit de hemel had laten neerdalen en velen van hen wilden ongetwijfeld bij hem in de gunst komen. Voordat Elia de top van de Karmel kon beklimmen en persoonlijk tot Jehovah God kon bidden, stond hij nog voor een onplezierige taak. Hij moest met koning Agab praten. Deze twee mannen waren echt elkaars tegenpolen. Agab ging gekleed in prachtige koninklijke gewaden en hij was een hebzuchtige afvallige, zonder ruggengraat. Elia droeg het ambtskleed van een profeet, een eenvoudig, grof gewaad, mogelijk van dierenhuid of van geweven kameel of geitenhaar. Hij was een bijzonder moedig, integer en gelovig man. De dag, die nu bijna voorbij was, had veel duidelijk gemaakt over het karakter van beide mannen. Alinea 3 en 4, de aanvraag: waarom was het een slechte dag geweest voor Agab en andere Baal-aanbidders? De B-vraag: welke vragen gaan we bespreken? Het was een slechte dag geweest voor Agab en andere Baal-aanbidders. De heidense godsdienst die Agab en zijn vrouw, koningin Izebel, in het tienstammenrijk Israël hadden bevorderd, was een verschrikkelijke slag toegebracht. Baal was ontmaskerd als een bedrieger. Het was die levenloze god niet gelukt een simpel vuur aan te steken als antwoord op de fanatieke smeekbeden, het dansen en het rituele bloedvergieten van zijn profeten. Baal had die 450 mannen niet kunnen beschermen tegen hun verdiende terechtstelling. Maar de valse god had in nog iets gefaald. Ruim 3 jaar hadden de Baalsprofeten hun god gesmeekt een eind te maken aan de droogte die het land teisterde. Maar Baal was daar niet in geslaagd. Nu zou Jehovah zelf gaan bewijzen dat hij de ware God was door een eind te maken aan de droogte. Maar wanneer zou Jehovah daarvoor zorgen? Wat zou Elia in de tussentijd doen? En wat kunnen wij van deze gelovige man leren? Laten we ons eens wat verder in dit verslag verdiepen. In 1 Koningen 18, vers 41 tot 46 staat: Elia zei nu tot Agab: ga op, eet en drink, want daar is het geluid van het gedruis van een stortregen. Toen ging Agab op om te eten en te drinken. Wat Elia betreft, hij klom naar de top van de Karmel en hurkte toen ter aarde neer en hield zijn gezicht tussen zijn knieën gestoken. Daarop zei hij tot zijn bediende: klim omhoog alstublieft. Kijk in de richting van de zee. Hij klom dus omhoog en keek en zei toen: er is helemaal niets. Vervolgens zei hij: ga terug, tot 7 maal toe. Bij de 7e maal nu gebeurde het dat hij tenslotte zei: zie, een wolkje als de handpalm van een man stijgt uit de zee op. Nu zei hij: ga op, zeg tot Agab: span in en daal af, opdat de stortregen u niet ophoudt. Nu gebeurde het ondertussen dat de hemel zelfs zwart werd van wolken en wind, en toen kwam er een zware stortregen. En Agab reed voort en ging heen naar Jezreel. De hand van Jehovah nu bleek op Elia te zijn, zodat hij zijn heupen omgorde en vervolgens voor Agab uitsnelde heel de weg naar Jezreel. Hij gaat in gebed. Alinea 5, de vraag: wat moest Agab van Elia doen en had Agab iets geleerd van wat er die dag was gebeurd? Elia ging naar Agab toe en zei: ga op, eet en drink, want daar is het geluid van het gedruis van een stortregen. Had deze slechte koning iets geleerd van wat er die dag was gebeurd? Het verslag gaat daar niet specifiek op in, maar we lezen hier geen uiting van berouw en ook geen verzoek of de profeet hem wilde helpen Jehovah om vergeving te vragen. Er staat gewoon: Toen ging Achab op om te eten en te drinken. 1 Koningen 18, vers 41 tot 46. En wat deed Elia? Alinea 6 en 7 de vraag: waar bad Elia om en waarom? Wat Elia betreft, hij klom naar de top van de Karmel en hurkte toen ter aarde neer en hield zijn gezicht tussen zijn knieën gestoken. Toen Achab wegging om zijn maag te vullen, had Elia een gelegenheid om tot zijn hemelse vader te bidden. Let eens op zijn nederige houding. Elia had zijn hoofd zo diep naar de grond gebogen, dat zijn gezicht zich ter hoogte van zijn knieën bevond. Wat deed hij? We vinden een aanwijzing in Jacobus 5, vers 18, waar staat dat Elia om het einde van de droogte bad. Dat gebed heeft hij waarschijnlijk daar op de top van de Karmel opgezonden. Eerder had Jehovah gezegd: ik ben van plan regen te geven op de oppervlakte van de aardbodem. 1 Koningen 18, vers 1. Elia bad dus of Jehovah's wil uitgevoerd mocht worden, ongeveer zoals Jezus zijn volgelingen zo'n 1000 jaar later leerde bidden. Alinea 8, de vraag: wat leert Elia's voorbeeld ons over gebed? Elia's voorbeeld leert ons veel over bidden. Voor Elia was Gods wil het allerbelangrijkste. Wanneer we bidden, is het goed om in gedachten te houden dat ongeacht wat wij vragen overeenkomstig Gods wil, Hij ons hoort. In Johannes 5, vers 14. Als we willen dat onze gebeden aanvaardbaar zijn, moeten we dus weten wat Gods wil is. Dat is een goede reden om elke dag tijd te maken voor Bijbelstudie. Maar Elia wilde ook dat er een eind kwam aan de droogte, omdat de mensen in zijn land er zwaar onder leden. Hij was waarschijnlijk heel dankbaar na het wonder dat hij Jehovah die dag had zien doen. Ook uit onze gebeden moet blijken dat we Jehovah oprecht dankbaar zijn en bezorgd zijn voor het welzijn van anderen. In 2 Korintiërs 1 vers 11 staat: ook gij kunt meehelpen door uw smeking voor ons, opdat velen ten behoeve van ons dank mogen brengen voor wat ons goedgunstig is gegeven ten gevolge van vele in gebed opgeheven gezichten. In Filippenzen 4 vers 6 staat: wees over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking tezamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden. Vol vertrouwen en waakzaam. Alinea 9, de vraag: welke opdracht gaf Elia aan zijn bediende en over welke twee eigenschappen gaan we het hebben? Elia was er zeker van dat Jehovah een eind aan de droogte zou maken, maar hij wist niet zeker wanneer Jehovah dat zou doen. Wat deed hij dus in die tussentijd? Let eens op wat het verslag zegt. Hij zei tot zijn bediende: klim omhoog alstublieft, kijk in de richting van de zee. Hij klom dus omhoog en keek en zei toen: er is helemaal niets. Vervolgens zei hij: ga terug, tot 7 maal toe. 1 Koningen 18 vers 43. Hier is Elia in minstens 2 dingen een voorbeeld voor ons: zijn vertrouwen in Jehovah en zijn waakzaamheid. Alinea 10 en 11, de aanvraag: hoe toonde Elia vertrouwen in Jehovah's belofte? De B-vraag: waarom kunnen wij net zo'n vertrouwen hebben? Omdat Elia op Jehovah's belofte vertrouwde, bleef hij uitkijken naar aanwijzingen dat Jehovah in actie zou komen. Hij stuurde zijn bediende naar een hoog uitkijkpunt om de horizon af te speuren naar tekenen dat het ging regenen. Toen de bediende terugkwam, was hij allesbehalve enthousiast. Er is helemaal niets. De lucht was strak blauw en er was blijkbaar geen wolk te bekennen. Is je iets ongewoons opgevallen? Elia had net tegen koning Achab gezegd: daar is het geluid van het gedruis van een stortregen. Hoe kon de profeet zoiets zeggen, terwijl er geen regenwolk te zien was? Elia kende Jehovah's belofte. Als Jehova's profeet en vertegenwoordiger was hij er zeker van dat zijn God zich aan zijn woord zou houden. Elia had daar zoveel vertrouwen in dat het was alsof hij de stortregen al kon horen. Misschien doet dat je denken aan wat de Bijbel over Mozes zegt. Hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Hebreeën 11 vers 1 en 27. Is God net zo reëel voor jou? Hij geeft ons genoeg redenen om zo'n geloof in hem en zijn beloften te hebben. Alinea 12, de vraag: hoe liet Elia zien dat hij waakzaam was? En hoe reageerde hij op het nieuws van één wolkje? Elia was ook heel waakzaam. Hij stuurde zijn bediende niet één of twee keer terug, maar 7 keer. We kunnen ons wel voorstellen dat de bediende dat beu werd. Maar Elia bleef gespannen uitzien naar een teken en gaf het niet op. Eindelijk, na de 7e keer, kwam de bediende terug met het bericht: zie, een wolkje als de handpalm van een man stijgt uit de zee op. Zie je al voor je hoe de bediende zijn arm uitstrekt en met zijn handpalm aangeeft hoe klein het ene wolkje is dat aan de horizon van de grote zee opstijgt? Misschien was de bediende niet bepaald onder de indruk. Maar voor Elia zei dat wolkje genoeg. Hij gaf zijn bediende de dringende instructies: ga op, zeg tot Achab, span in en daal af, opdat de stortregen u niet ophoudt. 1 Koningen 18 vers 44. Alinea 13 en 14, de aanvraag: waarom moeten we net als Elia waakzaam zijn? De B-vraag: welke redenen hebben we om ons werk met een gevoel van dringendheid te doen? Opnieuw gaf Elia een mooi voorbeeld. Ook wij leven in een tijd waarin God op het punt staat in actie te komen om zijn voornemen met de aarde uit te voeren. Elia wachtte op het einde van een periode van droogte. Gods aanbidders in deze tijd wachten op het einde van een slechte wereld. Totdat Jehovah ingrijpt, moeten we waakzaam blijven, net als Elia. Gods eigen zoon, Jezus, gaf zijn volgelingen de raad: waakt daarom voortdurend, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Matthäus 24, vers 42. Bedoelde hij daarmee dat zijn volgelingen totaal niet zouden weten wanneer het einde zou komen? Nee. Want hij vertelde uitgebreid hoe de wereld eruit zou zien in de periode voor het einde. We kunnen allemaal dat gedetailleerde teken van het besluit van het samenstel van dingen zien. In Matthäus 24, vers 3 tot 7 staat: toen hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe, terwijl er verder niemand bij was, en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van het samenstel van dingen? En Jezus gaf hun ten antwoord: past op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen op basis van mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. Gij zult horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Zie toe dat gij niet wordt verschrikt, want deze dingen moeten geschieden, maar het einde is er nog niet. Want natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen zijn. Elk onderdeel van dat teken vormt een krachtig, overtuigend bewijs. Zijn die bewijzen voor ons voldoende om Jehovah met een gevoel van dringendheid te dienen? 1 klein wolkje dat aan de horizon opsteeg, was voor Elia voldoende om hem ervan te overtuigen dat Jehovah op het punt stond in actie te komen. Werd hij teleurgesteld? Jehovah brengt verlichting en zegeningen. Alinea 15 en 16, de vraag: welke gebeurtenissen volgden zich nu snel op, en wat kan Elia zich hebben afgevraagd over Achab? Het verslag zegt: nu gebeurde het ondertussen dat de hemel zelf zwart werd van wolken en wind, en toen kwam er een zware stortregen, en Achab reed voort en ging heen naar Jezreel. 1 Koningen 18 vers 45. Ineens ging alles heel snel. Terwijl Elia's bediende de boodschap aan Ahab overbracht, groeide het wolkje uit tot een wolkenmassa die de hemel bedekte en verduisterde. Het begon hard te waaien. Eindelijk, na 3,5 jaar, viel er regen op Israëls bodem. De uitgedroogde grond zoog de druppels op. Terwijl de regen een stortbui werd, begon het water in de Kison te stijgen, waardoor het bloed van de terechtgestelde Baalsprofeten ongetwijfeld werd weggespoeld. Ook de eigenzinnige Israëlieten kregen de kans om de verschrikkelijke smet weg te spoelen die de Baalaanbidding op het land had geworpen. Daar zal Elia zeker op gehoopt hebben. Misschien vroeg hij zich af hoe Ahab zou reageren op deze spectaculaire gebeurtenissen. Zou hij berouw hebben en de afvallige Baalaanbidding de rug toekeren? Wat er die dag was gebeurd, gaf hem daar voldoende redenen voor. Natuurlijk weten we niet wat er op dat moment in Ahab omging. Het verslag vertelt ons gewoon dat de koning voortreed en naar Jizreel ging. Had hij er iets van geleerd? Had hij besloten zijn leven te veranderen? Latere gebeurtenissen wijzen erop dat dat niet het geval was. Maar de dag was nog niet voorbij voor Ahab, en ook voor Elia niet. Alinea 17 en 18, de aanvraag: wat gebeurde er met Elia op weg naar Jizreel? De B-vraag: waarom was het zo bijzonder dat Elia van de Karmel naar Jizreel rende? Elia vertrok net als Ahab naar Jizreel. Er wachtte hem een lange, donkere en natte tocht. Maar toen gebeurde er iets ongewoons. De hand van Jehovah nu bleek op Elia te zijn, zodat hij zijn heupen omgorde en vervolgens voor Ahab uitsnelde, heel de weg naar Jizreel. 1 Koningen 18 vers 46. Het is duidelijk dat de hand van Jehovah een bovennatuurlijke uitwerking op Elia had. Jizreel lag zo'n 30 kilometer verderop en Elia was niet jong meer. De voetnoot luidt: kort daarna zou Jehovah Elia opdragen om Elisa op te leiden, die bekend zou komen te staan als degene die water uitgoot over de handen van Elia. 2 Koningen 3 vers 11. Elisa was Elia's bediende en bood de oudere man blijkbaar praktische hulp. Einde voetnoot. Probeer je eens voor te stellen hoe hij zijn lange kleren optrok en om zijn heupen bond, zodat hij zich ongehinderd kon bewegen, en hoe hij daarna over die natte weg rende, zo snel dat hij de koninklijke wagen inhaalde en achter zich liet. Alinea 19, de aanvraag: aan welke profetieën doet de energie die Elia van God kreeg ons denken? De B-vraag: wat wist Elia heel zeker toen hij naar Jizreel rende? Wat moet het voor Elia geweldig zijn geweest om zich zo sterk, vitaal en energiek te voelen, misschien nog meer dan hij zich ooit in zijn jeugd had gevoeld? Dat doet ons denken aan de profetieën over een volmaakte gezondheid en vitaliteit voor getrouwe mensen in het komende paradijs op aarde. In Jesaja 35 vers 6 staat: in die tijd zal de kreupele klimmen, net als een hert, en de tong van de stomme zal een vreugdegeroep aanheffen. Want in de wildernis zullen bruisende wateren zijn opgeweld en stromen in de woestijnvlakte. Toen Elia over die weg naar Jizreel rende, wist hij zeker dat hij de goedkeuring had van zijn vader, de enige ware God Jehovah. Alinea 20, de vraag: wat moeten we doen om Jehovah's zegeningen te ontvangen? Jehovah wil ons heel graag zegenen. Laten we er alles aan doen om die zegeningen te ontvangen. Ze zijn echt de moeite waard. We moeten net als Elia waakzaam zijn en de duidelijke bewijzen evalueren waaruit blijkt dat we in een gevaarlijke en dringende tijd leven en dat Jehovah binnenkort in actie gaat komen. Net als Elia hebben we echt reden om alle vertrouwen te hebben in de beloften van Jehovah, de God der waarheid. Psalm 31, vers 5. Om over na te denken. Hoe liet Elia zien dat bidden belangrijk voor hem was? Waaruit bleek dat Elia op Jehova's belofte vertrouwde? Welk voorbeeld van waakzaamheid gaf Elia? Wat wil je gaan doen om Elia's geloof na te volgen?